De eerste vraag luidt als volgt. Adam is het hoofd van het verbond dat God met de mensen gesloten heeft, zodat wel gezegd wordt dat wij in Adam gezondigd hebben en dus de dood moeten sterven. Zou het echter ook voldoende zijn geweest wanneer alleen Eva gezondigd had? Werd die zonde ons dan ook toegerekend? Mijn grootmoeder, die niet zo ver hier vandaan geboren werd, die zei, als meel was en turf spek, dan aten we niks anders dan pannenkoeken. Dat soort als-vragen, daar schiet je niet veel mee op. Het heeft weinig zin om te speculeren wat er gebeurd zou zijn als-als. Het is al moeilijk genoeg om te verklaren wat er daadwerkelijk gebeurd is. Het is wel veelzeggend dat in het Nieuwe Testament wij meermalen lezen over dat in Adam gezondigd hebben. Het belangrijkste hoofdstuk is zeker Romeinen 5, waarvan Eva niet sprake is. Adam is het hoofd van het oude mensengeslacht. En in Romeinen 5 zie je duidelijk hoe twee mensen geslachten tegenover elkaar worden gesteld, elk met hun eigen hoofd. Verbondshoofd, zoals dat in de Calvinistische theologie wordt genoemd. Adam, de eerste Adam, dat is dan de Adam eigenlijk van voor zijn bekering, is hoofd van al diegenen die in Adam gezondigd hebben en in Adam sterven. En daartegenover staat dan de tweede Adam, de laatste Adam, in wie alle die geloofd hebben behouden worden. Zo zou ik het willen zeggen, maar het heeft niet zoveel zin om te speculeren wat er gebeurd zou zijn als alleen Eva gezondigd had. In ieder geval laat de schrift zich daar niet over uit. Het is net zo zinloos als om te vragen wat zou er gebeurd zijn als nog Adam nog Eva gezondigd hadden. Ook dat heeft geen zin. Vandaag stelden studenten daar nog weer vragen over aan mij. Wat zou er dan gebeurd zijn? De aarde zou steeds meer overbevolkt zijn geraakt als mensen niet gestorven waren. Al dat soort vragen zijn volstrekt zinloos. Genesis 2 vers 17 zegt, want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Genesis 3 vers 3, gij zult daarvan niet eten, nog die aanraken, anders zult gij sterven. Volgens mij staat er hetzelfde. U zegt, Eva interpreteert het anders. Hoe anders, ik zie geen tegenstelling. Ik heb het straks even aangegeven. Er staat letterlijk, op dat gij niet sterft. En op dat gij niet sterft, laat de mogelijkheid in zich dat een risico is die niet per se in vervulling hoeft te gaan. Het is in ieder geval zwakker dan wat de Heere God zegt. Die zegt niet, doe dat niet opdat je niet sterft. Maar doe dat niet, want anders zul je beslist sterven. Val niet in het water opdat je niet verdrinkt. Dat geeft een risico aan. Maar niet per se dat je zult verdrinken als je valt in het water. En daarom is het toch een verzwakking. Genesis 3 vers 19, stof tot stof enzovoort, is dat een definitie of een veroordeling? Ik denk dat ik de achtergrond begrijp. Tot stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Is dat een omschrijving van wat er met de mens gebeurt of is daarin een oordeel van God? Natuurlijk is daarin een oordeel van God. Als het gaat in Genesis 2 om ten dagen zult gij, dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven, dan is dat het oordeel. Maar een oordeel dat in de eerste plaats betrekking heeft op de lichamelijke dood. Tot stof zult gij wederkeren. Dat heeft betrekking op de lichamelijke dood. Maar daarachter zit natuurlijk de dreiging van de eeuwige, de geestelijke dood. Dat wat in Openbaring 20 genoemd wordt, de tweede dood, dat is de poel des vuurs, de hel. En nu zie je bij de mens, wanneer hij tot geloof komt, dat, als hij tenminste niet blijft leven tot de wederkomst van Christus, dat hij nog die lichamelijke dood moet ondergaan. Maar dat die lichamelijke dood niet meer automatisch betekent ook de tweede dood. De eeuwige dood in de poel des vuurs. De gelovige mens is nog onderworpen aan de lichamelijke dood. Maar voor hem of haar is die lichamelijke dood een toegangspoort geworden naar het paradijs. En daarmee is de dood principieel van zijn kracht beroofd. Hoe erg de lichamelijke dood ook nog is, het is niet meer een automatische doorgangspoor naar het eeuwig verderf, althans voor hen die geloven. Voor degenen die niet geloven is de dood dat wel. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat wil zeggen, dan ligt zijn eeuwige bestemming voor altijd vast. Is het een goede veronderstelling dat hoe dichter we bij de Heer leven, de Satan des te harder tekeer gaat? Maar dan in het vertrouwen dat God de overwinnaar is. Is een algemeenheid, zou je dat misschien wel mogen zeggen, maar maak er geen wet van mede en perzen van. Als je dat doet, dan is het gevolg dat mensen wier leven op dit moment wel goed verloopt en die tevreden zijn en die vreugdevolle dingen meemaken en niet speciale vormen van leed of smart op dit moment te verduren hebben, die zouden zich dan bijna schuldig moeten voelen dat zij kennelijk niet dicht genoeg bij de Heere leven. Maak daar dus geen wet van mede en perzen van. Soms zijn er perioden van vreugde en van voorspoed die een voorbereiding kunnen zijn op veel moeilijker tijden. Maar ook dat is gelukkig geen wet. Er zijn ongelovige mensen en gelovige mensen wier leven zonder al te veel ellende verloopt. En er zijn gelovige en ongelovige mensen wier leven één lange keten van ellende is. Je mag daar geen algemene wetten uit afleiden. Je mag daaruit niet concluderen hoe dicht iemand bij de Heere God leeft. Wees daar voorzichtig mee. Er staat in vers 22 dat de mens geworden is als een van ons. En daarom moet hij weg bij de boom des levens vandaan. Wat of wie wordt er bedoeld met ons? Is dit de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? We hebben datzelfde woordje ons al ontmoet in hoofdstuk 1. Laat ons mensen maken. En je komt het nog wel een keer wat tegen in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Jesaja 6. Wie zal voor ons uitgaan? Natuurlijk moet je aan de ene kant wat voorzichtig zijn om een waarheid die pas in het Nieuwe Testament ten volle aan het licht treedt, de waarheid van de drie-eenigheid Gods, wat al te vlot in te lezen al in Genesis 1 en 3. Toch denk ik dat dat de volle consequentie is van dat meervoudige woordje ons. Als God over zichzelf spreekt in deze meervoudige zin, dan mag je zo'n woordje uiteindelijk lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Want daar weten we dat God een meervoudig persoon is, als je dat zo mag zeggen. Het is merkwaardig dat de Bijbel al begint met dat in den beginne schiep God. Het woordje schiep in het enkelvoud. Het woordje God, Elohim, is een meervoudig woord. Zelfs in de naam van God, zoals die bijna altijd gebruikt wordt, Elohim, vind je al die meervoudigheid. God schiep. Het woord God in het meervoud, het werkwoord in het enkelvoud. En in die meervoudigheid klinkt ook al iets door van wat in het Nieuwe Testament ten volle wordt onthuld als de drie-eenigheid Gods. Hoe kan God zeggen, ik zal zeer vermeerderen de moeite uw zwangerschap? Eva had toch geen kind gebaard, waarom is het dan toch sprake van vermeerderen? Wel, dat is een wat al te letterlijk opvatten van dat woordje vermeerderen. Hoe kan iets meerder worden als er nog helemaal niets geweest is? Vermeerderen heeft hier de zin van groot maken, sterk maken, zwaar maken. Je kunt het ook zo lezen, meerder maken dan anders het geval geweest zou zijn wanneer zij niet in de zonde gevallen was. Ik heb er vaak mij over verbaasd hoezeer in het dierenrijk vrouwtjesdieren met veel mindere moeite hun jongen lijken ter wereld te brengen dan vrouwen dat doen. God had oorspronkelijk dat zo niet bedoeld. Het is een vermeerderen ten opzichte van de oorspronkelijke bedoeling van God. Wilt u uitleggen waarom we de ontwikkeling van de aarde opnieuw moeten bekijken? Want ik heb het commentaar erover gelezen in het ND, Nederlands Dagblad, wat u had verteld bij de EO. Dat commentaar in het Nederlands Dagblad, daar klopt er geen steek van. En vanmorgen heb ik een ingezonden brief gezien van mezelf in het ND, waarin ik dat probeer te weerleggen. Dus u bent nog niet helemaal bij met de kranten. Maar als u van vanmorgen leest, dan vindt u daar alles weer in orde gebracht. 3 vers 16. En tot uw man zal uw begeerte zijn. De andere twee gevolgen van de zondeval hebt u besproken. Wat is de betekenis van dit gevolg? Dit gevolg had ik ook besproken. Maar ik heb zoveel verteld, u kunt het niet allemaal bijhouden. Dit is ook een gevolg van de zondeval. Uw man zal... Oh, sorry, nee, dat ene regeltje heb ik niet besproken. U hebt gelijk. Tot uw man zal uw begeerte zijn. Ik denk dat, er zijn verschillende uitleggingen van. Ik denk dat het beste gezien kan worden in relatie tot datgene wat er op volgt. De man zal over u heersen. Er zal een verlangen uitgaan naar de man in de zin van, zo vat ik dat op, als bescherming, als bron van zegen en hulp. Maar in werkelijkheid wordt hij een onderdrukker. Je ziet dat in het Nieuwe Testament, maar dan in positieve zin. De man is het hoofd van de vrouw. Dat betekent niet de baas, de heerser, de onderdrukker, de meester. Maar de hoofd als een bron van zegen, van besturing, zoals vanuit het hoofd de leden van het lichaam bestuurd worden. Daar is de man juist een bron van zegen. Wat de vrouw van nature ook van haar man verwacht en mag verwachten. Maar juist als gevolg van de zondeval zien wij dat de man helaas veel eer dikwijls niet een steun is, een bron van zegen, maar een egoïstische bron van onderdrukking. Daar is nog een vraag over. U had het over de gevolgen van de zondeval. Een verloste man zal dan ook als gevolg van de zondeval over zijn verloste vrouw heerschappij hebben. Helaas is dat dikwijls ook het geval. Ook als een man verlost is, heeft hij nog met de consequenties van de zondeval te maken. En dat betekent dat ook die neiging die hij heeft in zijn zondige natuur om over zijn vrouw te heersen, nog altijd aanwezig is. Alleen met dit verschil, dat hij mag leren in de kracht van de Heilige Geest niet aan die neiging toe te geven, maar ten opzichte van zijn vrouw dat te zijn, niet een overheerser, maar een hoofd, een hulp, een ondersteuning, zoals dat in Efeze 5 bedoeld wordt. Maar in die zin is dat inderdaad zo. De neiging daartoe is nog steeds bij die verloste man, zolang hij hier op aarde leeft, aanwezig. Ook in die zin werken ook in zijn leven de gevolgen van de zondeval nog door. Maar ze kunnen door de kracht van de Heilige Geest overwonnen worden. En dat geldt niet zozeer bij die andere twee. Dus met het smart kinderen baren en de doorn en distelen van deze aardbodem. In Genesis 3 wordt de slang door God vervloekt. In nummer 21 wordt de slang gebruikt als teken, symbool van leven. Vervloeking en leven gesymboliseerd in één dier, slang, begrijp ik niet. Ja, maar u moet begrijpen in het verhaal van nummer 21 bij die koperen slang, dat ook de slang in dat verhaal in de eerste zin een bron is van vervloeking, van ongeluk. Want het waren vurige slangen die in de legerplaats waren gekomen, waardoor de Israëlieten gebeten werden en zij die gebeten werden stierven eraan. In dat opzicht moet u dus in de eerste plaats zien de overeenkomst. Ook daar is de slang een bron van verschrikking, van dood, van lijden, van smart. Dus in die zin blijft de overeenkomst volledig gehandhaafd. Maar dan is inderdaad het boeiende dat iets anders, dat ook een slang is, maar dan een slang van koper, het middel wordt tot herstel. En zou je dat niet zo kunnen zien? De zonde is een macht die de dood, de ellende, de vervloeking in deze wereld brengt. Maar Heer Jezus is tot zonde gemaakt. Hij vergelijkt zichzelf in Johannes 3 met die koperen slang. Zoals de Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Maar de Zoon des Mensen wordt de bron van zegen door dat te worden op het kruis wat de mens van nature is. Zonde. God heeft hem tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5 vers 21. Het is maar een zwakke poging misschien, maar juist datgene wat de vervloeking veroorzaakt, wordt maar dan in een andere gedaante, de koperen slang, de bron van zegen. Zo zijn wij van nature in de macht van de zonde. Maar de Heer Jezus kan ons bevrijden van die macht van de zonde en heeft het gedaan door zelf zonde te worden. Dat te worden wat onszelf in het ongeluk had gestort. Maar hij neemt dat ongeluk op zich, waardoor ons ongeluk wordt weggenomen. Nog een vraag over de slang. Wat is de betekenis van de slang die de medische wetenschap, huisartsen, ambulances en dergelijke gebruikt? En waarom gebruiken ze dat? De slang was in de oudheid, dat is heel opvallend, in al die heidense godsdiensten een symbool van wijsheid. Daarom werden slangen aangebeden en slangen werden ook gegeten. Men meende door dat eten van slangen grotere wijsheid te krijgen. Die mensen hadden volkomen gelijk. Want de slang brengt wijsheid, maar dan de wijsheid van deze wereld. Die dwaasheid is bij God. Zoals de wijsheid van God dwaasheid is van deze wereld. De slang is daarmee het symbool van deze wereldse wijsheid. We vinden dat in allerlei godsdiensten terug. In mijn boek De Negende Koning heb ik ook dat aangegeven in een aantal gevallen. Onder andere bij Apollo in de Romeinse godsdienst. Maar ook in andere voorbeelden. Waar die slang terug te vinden is. Een van de goden van de Grieken, Asclepios, die Aesculapius heet in het Latijn, was de god van de wijsheid, maar dan ook de wijsheid van de geneesheren, de witte magie. En hij had als symbool daarom een slang. En daarom spreken wij van een Aesculaap, zo'n slangetje als symbool voor artsen. Dat slangetje hoorde dus bij Asclepios, de god van de artsen, de god van de geneeskunde. Het is dus een oude symbool van wijsheid, in dit geval de wijsheid van de artsen. De artsen onder u, die nu gehoord hebben dat het gaat om wereldse wijsheid, hoeven daarom dat dingetje nog niet van hun auto te halen. Het gif is er al lang uit.